lezen wij nu het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen, alle kwaad van ons weren, of tot ten onze beste keren wil. En als we in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u, in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij, die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij, die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken, mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één eeuwig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te willen staan van hun plaats? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij bekent dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, bekende waarachtig en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij belooft en u voorneemt, deze kinderen, als zij tot dit kind, als zij tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is hier op uw antwoord voor de Heere en zijn gemeente? De Heere bevestige u daarin en geven u zijn genade om volstandig daarbij te mogen blijven. Gaan jullie maar zien. Jullie hebben gehoord, vader en moeder, dat in het begin bij die vermaning aan de ouders en die mede ten doop komen, dat daar sprake is van gewoonte of bijgelovigheid. En dan zegt de opsteller van dat formulier dat we de heilige doop niet uit gewoonte of bijgelovigheid zullen gebruiken, maar tot dat einde waartoe de Heere hem heeft gegeven. Wat is dat nou? Gewoonte of bijgelovigheid? Ik wou met het laatste beginnen, bijgelovigheid. Toen het woord van God en de sacramenten weer in ons land bediend werden naar het woord van God, toen ging dat allemaal niet zo makkelijk. De mensen waren grootgebracht in die leer dat als het kind gedoopt werd, dan werd tegelijk de erfzonde afgewassen. Dan was dat kind rein en heilig voor God. Vandaar had je bij de Roomse de nooddoop. Dat betekende als men dacht het kind haalt het niet, het kind sterft, dan moest de pastoor direct komen. Als dat niet meer kon, dat daar geen tijd voor was, dan mocht ieder aanwezige, de vader of de baakster of een familielid, mocht dat kind dopen. Want daar zat die drang achter, als het kind ongedoopt sterft, dan sterft dat kind in de erfzonde. En daarom was er zo'n intense drang om dat kind te dopen. En in die begintijd, toen, laten we zeggen, de protestante kerken en gemeenschappen overal reeds al waren, toen gebeurde het nog vaak dat mensen van die kerken stilletjes, als ze dachten het kind gaat sterven, stilletjes naar de pastoor renden met hun kind en het gauw lieten dopen, omdat ze het toch niet zo vertrouwden. En ze vonden het toch maar zekerder dat het kind dan maar gedoopt was. Dan was die erfzonde, die was weg. En misschien weten jullie dat keizer Constantijn, die liet zich kort voor zijn dood dopen met de gedachte, dan maak ik gelijk schoon schip. Dan is heel mijn leven, alles wat ik verkeerd gedaan heb, dat is verzoend. Dat is bijgelovigheid. En op verschillende synodes uit die eerste tijd, 16 zoveel zeg maar, is er in de notulen sprake van dat probleem, dat de mensen die waren wel uit de Roomse kerk gekomen, maar die wortels van het bijgeloof, die zaten er zo diep in, dat de vaderen daar veel moeite mee hadden om dat allemaal weer in schriftuurlijke banen te leiden. Die bijgelovigheid is nog niet weg. Je zou nu bijgelovigheid kunnen noemen als wij denken dat de doop op zich een soort ritueel is, een magisch gebeuren waarbij er bepaalde dingen in het kind komen of verzegeld worden. En dat sommige mensen, die overigens niet wandelen naar het woord van God, toch maar hun kind laten dopen, want je weet toch nooit waar het goed voor is. En later zouden ze er misschien last en moeilijkheden mee hebben en krijgen. Dus die bijgelovigheid, die is er nog. Daarom hebben onze vaderen ook een klein beetje afgeremd in de kerk, dat als er een kindje geboren was in de week, dat de zondag daarop de vader zonder de moeder dat kind ten doop hield. Misschien dat daar ook nog iets van die bijgelovigheid in zat. Dat de doop zo belangrijk was, Dat moest eerst gebeuren. Stel je voor dat het kind stierf. En moeder kon er dan niet bij wezen. Wij kennen die gewoonte niet. Het kan ook uit gewoonte zijn, staat er, bij gelovigheid en gewoonte. Wat betekent dat, gewoonte? Je hebt verschil. Je kunt iets naar gewoonte doen. Jezus ging ook naar gewoonte op. Dat is goed. Dat wil zeggen, als je zondags gewend bent om naar de kerk te gaan, naar gewoonte, dan is dat goed. Dan betekent dat dat je naar een bepaalde orde handelt. Maar uit gewoonte, dat is weer wat minder. Want dat betekent dat de basis van iets gevormd wordt door de gewoonte. Je bent het nou eenmaal gewoon. En omdat ik het gewoon ben, omdat mijn vader zo opgevoed is en die zo, daarom doe ik het ook maar, of doe ik het niet. En dan betekent het dat wij niet beseffen de onuitsprekelijke goedheid van God in het geven van zijn sacrament. En als je nou die oude synode verslagen leest, of zo eens inkijkt, dan merk je dat dat ook aan de orde geweest is in de eeuwen die voor ons kwamen. Dan wordt er op kerkenraden bijvoorbeeld geklaagd dat een kind niet gedoopt werd omdat de doopjurk nog niet klaar was of moest nog gemaakt worden of er was nog geen geld voor enzovoorts. En dat er op de kerkenraden een droefheid werd uitgesproken in de zin van, ja, wat wordt toch weinig beseft de grote zegen die God daarin gegeven heeft aan zijn gemeente. Dat er zo duidelijk uit bleek dat het niet het innerlijk verlangen was en de innerlijke gehoorzaamheid aan de Heere God, maar nou ja, dat komt wel. En daarom zeggen onze vaderen hier, niet uit gewoonte of bij gelovigheid. Want wij weten wel, door de doop wordt er in het kind niets verzegeld, maar God verzegelt zijn verbond. Zijn belofte, dat hij waarachtig en getrouw is. En als we nou die betekenis van die doop mogen zien, dat God als die eeuwige trouwe nooit van zijn verbond zal wijken, dan wordt het ook de vraag in ons leven, Heere, gedenk ook aan onze kinderen. Want u hebt gezegd dat u getrouw bent. En dat uw verbond vast en zeker is. Zou u het ook aan mijn kinderen willen toepassen? Dat ze uw eigendom mogen zijn. In leven en in sterven. Want dan ga je als vader en moeder toch echt geloven. Dat bij alles wat er is in dit leven, is dit het grootste als onze kinderen mogen behoren tot het volk waarvan God de Heer is. Dat hij heeft uitverkoren tot eeuwige zaligheid. Ik hoop dat zo voor jullie dit sacrament betekenis mag hebben of krijgen. En dat ook de gemeente daaruit weer onderwezen mag worden. God, het is toch een wonder. Hij bevestigt geen veronderstelde wedergeboorte of een zaad der wedergeboorte. Dat is arm. Maar God bevestigt zijn eeuwig trouwverbond. Ik zal uw God zijn en uw zaadschot. opdat de geest nu geven om daar werkzaam mee te mogen worden of zijn. Te zeggen, Heer, u hebt het gezegd. Wij zijn het niet waardig, maar doe het toch om uw verbonds, om Christus wil alleen. En de Heer is zo groot, van goedertierenheid en trouw. Hij laat niet varen het werk dat zijn hand begon. Dat geven ons de goede God. Zingen wij nu van Psalm 134, het tweede vers. Psalm 134, vers 2. Heft uw handen naar omhoog, slaat naar het heiligdom uw oog, en knielt eerbiedig voor hem neer, looft, looft nu aller, Heren, Heer. Psalm 134, vers 2.
Psalm 134, vers 3, dat Heer leven op u naam. Naast de doodse dienst staan in Psalm 134, vers 3. Esther, Nico, ik doof u in de naam des vaders en des zoons en des heiligen geestes. Amen. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven dat Hij ons en onze kinderen door de bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al door tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige Zoon gezegeld en bekracht. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen verkennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hogepriester, Jezus Christus, leven en vroeger tegen de zonde, de duivel en de godserij, strijd en overwinnen over, om u en uw Zoon Jezus Christus, met gaven de heilige geest, de enige en waarachtige God, even te loven en te blijven. Amen.
Gemeente, zingen wij nu tot voortzetting van ons samen zijn uit de 105e psalm, de versen 3 tot en met 6. De versen 3, 4, 5 en 6. Inmiddels wordt er dan tweemaal gecollecteerd. Uit de bekendmaking alleen dit, de catechisaties vandaag weer op de gewone tijden. Broeder van Gele is dinsdag in het ziekenhuis opgenomen. Er is nog niets gebeurd. Donderdag krijgt hij een scanneronderzoek. De bijbellezingen worden, zo de Heere wil, op de gewone tijd gehouden. Dinsdag in de benedenzaal, zo de Heere wil, donderdagavond de Waddinxveen. En vriendelijk dank voor de collecte van de afgelopen week. Vraag naar de Heere en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En al wat hij Isaac heeft gezworen. Psalm 105, de versen 3 tot en met 6. Het woord voor onze overdenking is uit het u gelezen schriftgedeelte, Lucas 2. Lucas 2 en daarvan het 21ste vers. In Lucas 2 vers 21 spreekt het woord van de Heere aldus, en als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was door de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de besnijdenis en op de naamgeving van het kindeke. Wij weten dat de besnijdenis door de Heere God aan zijn volk Israël gegeven werd. Aan Abraham en zijn zaad. En we weten ook de lijn die onze vaderen ook in het formulier hebben getrokken van de besnijdenis naar de doop. Dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. Vervolgens zouden wij erop kunnen wijzen dat die besnijdenis een teken is van Gods verkiezende liefde. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten die verbondsgeheimen missen. En daarom was het heel erg om een onbesnedene te zijn. Want dat betekende vanuit de situatie van Abraham's zaad gezien dat je er niet bij hoorde. Dat je het teken miste van Gods welbehaag, van zijn verbond, van zijn liefde. En wij weten ook hoe de Heer zelf dat zeer hoog opnam. Want Mozes, die in Midian vergeten was of vergeten, misschien door alle zorgen en alle vreemdelingschapsgevoelens, dat hij zijn twee zonen niet had laten besnijden. Maar toen hij terug moest naar Egypte op Gods bevel, toen kwam God hem tegen om hem te doden. Het kan ook zijn dat zijn vrouw Zippora, die daar zo die weet niet van had, dat Zippora gezegd heeft, ach, waarom zullen wij het doen, man? Je bent nou hier. En misschien heeft het ook wel, ja, niet leuk gevonden. Een beetje wreed, bloedig. Ze wordt er in ieder geval door de Heere toe gedwongen en ze zegt tegen Mozes, je bent mij een bloedbruidegom. Toen Abraham in God geloofde, toen was hij niet besneden. Toen was hij, zoals men dat noemt, was Abraham nog in de voorhuid. En daarom wordt door Paulus een lijn getrokken van Abraham naar de gemeente uit de heidenen. Die heidenen, die waren ook niet besneden. Hoe kunnen die er nou toch bij horen? Nou zegt hij, Abraham, die mogen wij in dat opzicht terecht noemen een vader aller gelovigen. Want voor hij de besnijdenis ontving, geloofde hij in God. En de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. Later pas heeft hij dat teken van de besnijdenis als een teken van Gods verbond ontvangen. Als we nu die besnijdenis zien zoals die dan onder Israël, Abrahams nageslacht, functioneerde, dan zouden wij het volgende kunnen zeggen. Door die besnijdenis op de achtste dag werd je eigenlijk ingelijfd bij het volk. Bij het volk Israël. Daarom was het een grote, eerbiedige plechtigheid, de besnijdenis. Want je kwam erbij. Je was niet langer een onbesneden, maar jij werd ook gebracht bij die God die gezegd had: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden, enzovoort. Nou, bij die besnijdenis werd een stukje vel, een stukje van de voorhuid bij dat zoontje van zijn mannelijk lid werd afgesneden, weggesneden. Gebeurt nu nog wel eens bij de Joden natuurlijk, maar ook gewoon gebeurt het nog wel eens, omdat het moet van de dokter. Want zo'n huidje kan te nauw zijn en dan komen er ontstekingen, dan is het niet goed. Er waren ook in de tijd van Israël wel volken die dat ook deden, en die deden dat dan niet als een teken van het verbond van God, maar meer om hygiënische redenen. Maar dat betekende iets. Want die besnijdenis, dat was ergens een grote eer, waar ze van zongen: zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten dat allemaal missen. Maar tegelijkertijd betekende het ook iets van schande. Iets van, ja, dat het niet zomaar ging en niet zomaar kon. Want door die besnijdenis was je gekomen onder de God van de uitredding, van de verlossing, van de verkiezing, maar ook tot de God van het gebod, die zegt: gij zult mij eren, mij lief hebben, bovenal, en daarnaast als jezelf. En je bent een mens, een zondaar, die bij het opgroeien komt het wel uit, een Adams natuur omdraagt. En nu naast dat grote voorrecht, naast die zegen, waar het doopsformulier ook van spreekt, om ons en onze kinderen zijn verbond te bevestigen, daarnaast is het een ontluisterende waarheid, een ontdekkende waarheid, dat dat niet zomaar kan. Om te leven in Gods gebod, om te doen wat hem behaagt, om ons geheel en al aan hem over te geven en bij hem te schuilen en van hem alleen alle hulp te verwachten, dat is ons niet eigen. Daar is onze natuur tegen. Wij hebben een overmoedige natuur of een wanhopige natuur. Wij zeggen in onze overmoedigheid, net als Israël: al wat de Heere zegt, dat zullen wij doen. Maak je maar niet ongerust, God. Wat u zegt, dat doen we. Hoe durfden ze? Of we zijn wanhopig en we zeggen: ach ja, nou, de mens kan toch niks en... houd er maar over op, hoor. Nee. Ik zou mijn verstand ervan verliezen. Altijd maar dat gebod en dit en dat. Kijk, en dan was de besnijdenis daar ook een teken van. Er moet iets weg. Er is iets in ons dat weg moet. Er is een verdorven natuur. Dan moet je niet denken dat die besnijdenis alleen daarom besnijdenis was, omdat het aantoont de zonde, bijvoorbeeld van het seksuele. Nou, dat wil ik niet zeggen.
Nee, je zou eerder moeten ontdenken, moeten denken aan het middel waardoor mensen zich voortplanten. He? In die voortplanting is ook tegelijk een zegen en tegelijk een schande. Want wij kunnen het kind, dat echte volmaakte kind, dat nou beantwoordt aan Gods wil, aan zijn verbond, dat kunnen wij niet voortbrengen. Wij brengen kinderen voort die op ons lijken. En daarom spreekt het formulier niet alleen van de zegen, maar het spreekt ook van het oordeel dat wij, zoals wij geboren zijn, in het rijk van God niet kunnen komen en dat we aan allerlei ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Die doop, vroeger door onderdompeling bij de christengemeente in het oosten, die zegt dus, ja, maar je kan zo niet verder. Er moet iets dood en er moet iets opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang of de besprenging met het water. Ik weet wel, men werd niet ondergehouden in dat water totdat men gestikt was. Nee, het bleef symbool, heenwijzing, teken. Maar de betekenis was er dus wel. Ik kan in het rijk van God niet inkomen. In het water jij. Naast de reinigende werking heeft het water immers ook een verstikkende werking. Een dodende werking. En zo waren besnijdenis en is de heilige doop ook een teken, niet alleen van Gods grote bemoeienis en ontferming, maar ook van onze zonde, van onze verlorenheid en dat we in het rijk van God niet kunnen komen. Want ja, je kunt wel zeggen, door dat teken van de besnijdenis ben je in dat verbond van God begrepen. En wordt dat verbond van God bezegeld. Maar nu verder. Nu verder. Hoort mij, zei ik toen, onder uw getuigen, wat gij hebt te doen. Eert geen uitlands God, wacht u voor uw zielen. En zijn geboden zijn niet zwaar. Hij is toch alleen God, te prijzen tot in der eeuwigheid. Maar wij zijn zondaren. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboon. Het heeft zich andere goden naar zijn lust verkoren. Toen bleek dat dat kleine stukje huid of vel wat werd afgesneden en weggegooid, waarbij bloed stroomde, dat daarmee nog niet die kwaaie natuur eruit was. Dat we wat dat betreft nog niet doodgebloed waren. En daarom kon Paulus zeggen, de besnijdenis is niets en de voorhuid is niets, maar het geloof door de liefde werkende. Kon die zeggen. In een bepaald opzicht was die besnijdenis niets. Het was niet genoeg. Het was een grote ontferming en een machtige boodschap van Gods ontferming en van zijn verbond en van zijn belofte. Maar Mozes riep al uit, besnijd uw hart.
en scheur uw hart en niet uw kleren. Want niet die de besnijdenis in het vlees heeft en op het vlees betrouwt, die is zalig. Maar die de besnijdenis des harten heeft, wiens lof niet is van de mensen, maar van God. Je zou dus ergens kunnen zeggen, nou, daar hoef je dan nog niet zo'n belang bij te hebben bij die besnijdenis, want het is wel een grote zegen. Het is wel een groot voorrecht, maar als klein kind word je toch maar als het ware in het licht geplaatst van God en van zijn gebod. Van zijn gebod. En die zich laat besnijden is een schuldenaar om de wet te doen. Het moet maar uit zijn met dat oude verkeerde en verdraaide en goddeloze. Maar God de Heere vrezen. En als daar dan niet zoveel van terecht komt. Dan zou je zeggen, nou dan kun je maar beter niet besneden wezen. Want dat maakt het nog veel erger. Dan krijg je, als je niet doet wat God zegt en wat hij wil, dan krijg je nog een dubbele straf. Want die heidenen, die wisten er niet van. Maar hun wisten ervan. En als hun nou niet handelen en wandelen overeenkomstig Gods wil, dan kon je maar beter niet besneden wezen. En misschien denk je, dan zou je maar beter niet gedoopt kunnen wezen. Want je kan er dan maar beter niks van weten. Helemaal niks. Dan ben je ook wel strafwaardig, maar dan word je niet zo zwaar gestraft als dat je de weg geweten en niet bewandeld hebt. Dan ben je dubbel strafwaardig. Kijk. Nou, in al die stroom van jongens die geboren werden, besneden werden, al dat bloed wat vloeit, was er niet één bij die aan God het rantsoen kon betalen. Die nou echt kon zeggen, ja, zo was het nou bij mij. Die oude natuur, die is eruit. Voor eeuwig. En ik ben een nieuw mens. Ik leef. En ik doe. Altijd dag en nacht. Zoals God het wil. Met mijn gedachten, woorden en werken. Ik was er niet één. En nou is Jezus Christus geboren. Jezus Christus, ja, dat kindje in Bethlehem's stal. Ja, die hoeft toch zeker niet besneden te worden? Nee, dat hoeft hij ook niet. Er is bij hem niks uit te trekken. Er is bij hem niets weg te gooien, weg te doen. Waarom niet? Hij is goed. Hij is immers de Heere, de Zoon van God, die ons vlees en bloed heeft aangenomen. De oude profeet zei toch al dat er in hem geen onrecht gevonden is en geen bedrog in zijn mond geweest is. Dat hij rein en heilig is, van zijn moeders schoot aan. Hij hoeft toch niet besneden te worden? Dat is toch godslasterlijk? Als hij besneden zou worden. Want hij hoeft niet besneden te worden. Hij is goed en hij blijft goed en hij doet goed. En toch. In de volheid van de tijd heeft God zijn zoon uitgezonden geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. En de wet eist hem ook de besnijdenis. Een recht van de God Jacobs. Maar er zou toch een uitzondering kunnen gemaakt worden? Dat dit kleine, heilige kind niet direct geconfronteerd wordt met het mes. Dat wilde hij niet, die uitzondering. Hij wilde zich laten inbrengen onder dat volk, dat verloren volk, dat schuldige volk. Kijk, het is een mooie gedachte, je moet eens indenken. Wij praten wel eens over dat inenten, hè? In de wijnstok. In de tweede Adam, dat is in de Heere Jezus Christus, om in hem ingelijfd te worden. Het is een goede schriftuurlijke gedachte. Maar dan moet je eens indenken dat hij zichzelf wilde laten inlijven bij het volk. Dat hij zich onder de wet wilde begeven. Die zich laat besnijden, die is schuldig om de hele wet te doen. Dat hij het niet doet is vers 2. Maar hij is verschuldigd. Om God lief te hebben, boven alles en daarnaast als zichzelf. God gaat niet van zijn recht af. God heeft recht op ons. En nu is er niemand die het gedaan heeft. En nou komt Jezus Christus. En die laat zich besnijden. Er vloeit bloed. Als borg, als middelaar. Doet hij dat. En zo zegt hij. Nou ben ik ook in dat huis van de wet. Nu ben ik ook in het huis van het gebod. Nu geldt het allemaal voor mij. Want nu ben ik als één van jullie. Nu ben ik ingelijfd. Nu zegt God tegen mij. Gij zult geen andere goden. Gij zult. Zie wat een onuitsprekelijke genade. Dat Jezus Christus zich deed inlijven. Dat zijn borgtochtelijk bloed vloeit in de besnijdenis. Terwijl hij geen zonde gekend nog gedaan heeft. Dat hij hier reeds zonde voor ons gemaakt wordt. Dat hij hier al als een zondaar die iets uit te trekken had. Die zijn leven uit te trekken had. Want dat oude leven, dat Adams leven, dat kan voor God niet bestaan. Dat hij hier al zo op zo'n plaats gaat staan. Dat in principe, in beginsel, wordt zijn leven al uitgetrokken. Hij die later sprak, ik leg mijn leven af, opdat ik het wederom aantrek. Hier is het al begonnen. Plechtig ogenblik. Je leest niet, zoals bij Johannes, dat er verschillende mensen waren van de familie of van de buren. Ze zijn nog in de stal. Jozef en Maria en het kindje. Misschien is er een familielid geweest. Als getuige, 2 of 3 getuigen. En het kind, het heilige kind, is besneden. Hij is later ook gedoopt, toen hij 30 jaar oud was. Maar voel je, hier raken we eigenlijk het fundament. De beweegreden voor de doop. Dat is het hart. Want terecht zei eens iemand, een Engelsman, als sleep je iemand door de Theems heen, er wordt nog geen zonde mee afgewassen. Toch eren wij de doop als een heilig sacrament. En wij behoren zeer begeerig te zijn tot het teken van de heilige doop. Toen de moorman het evangelie gehoord had, toen zei hij: zie daar water, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Maar dan niet meer als een soort tovermiddel. Niet meer omdat het kindje naam moet hebben. Maar omdat Jezus Christus erbij gekomen is. Erin gekomen is. Die Jezus Christus waar Abraham in geloofde. Voordat hij nog besneden werd. Dat is de grond, de inhoud, de verwachting. Als 8 dagen vervuld waren, vol is de tijd die door God bestemd was. Nam men het kind, dat men het kinderke besnijden zou. Staat helemaal niet bij eigenlijk precies hoe het gegaan is, nee. Nee. Hoe groot de besnijdenis ook is in haar betekenis en doel. Zij is hier groot. Omdat toen zijn naam officieel werd genoemd Jezus. De naam die de engel uit de hemel meegebracht had. Eer hij ontvangen was. Toen. Bij die besnijdenis. Toen werd zijn naam officieel genoemd. Toen werd hij officieel ingeschreven bij de kerk van de God van Abraham. De kerk van die tijd. Vanaf dit moment is hij kind, lidmaat van de kerk. Hij is nog niet aan de belijdenis toe. Maar hij is lidmaat van de kerk. Hij hoort erbij. Hij is erbij. Zijn naam wordt ingevuld. Jezus. En nu gaat als het ware die besnijdenis een beetje schuil achter de naamgeving. Dat wil ons dit zeggen. Kijk, als Jezus net als alle andere kinderen een kind was geweest. Dan zou je zeggen, oh ja, het is besnijdenis geweest. Het is dopen geweest. En alles zou gewoon gebleven zijn zoals het was. Maar nu zegt de Heilige Geest, kijk eens. Hij onderging die besnijdenis. En toen heeft zijn moeder en zijn pleegvader en die erbij waren, die hebben het bevestigd. Jezus is zijn naam. Hij laat zich dus als zaligmaker besnijden. Niet als zondaar, maar als zaligmaker. Wij worden als zondaren gedoopt. Zoals Israël als zondaar besneden werd. Maar hij wordt besneden en hij is de zaligmaker. Dat betekent, met zijn besnijdenis redt hij besnedenen. Die in dat oude lichaam, in die oude dood, in die oude natuur gevangen zitten. Dan gaat hij voorop lopen als die rechte partner van God om zijn verbond en woorden als zijn schatten gade te slaan. Dan gaat hij alle titel en jota's der wet gaat hij vervullen. In zich opnemen. Hij zal ze als het ware opeten van het begin tot het einde. En hij zal kunnen zeggen: wie overtuigt mij van zonde? Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Want toen hij besneden werd, toen werd hij Jezus genoemd. En die naam hebben de mensen niet bedacht. Die heeft God in de hemel voor hem bestemd. Want hij zal zijn die hij heet. Zaligmaker. Ruimtemaker.
En nu komt er door die ene die het voortouw met eerbied gesproken neemt, die nou in alles als zo'n verbondspartner de wil van de Vader gaat doen, wiens bloed hier reeds begint te vloeien. Nu komt er in hem de betekenis, door hem de betekenis, en in hem de zaligheid voor verloren mensen, gedoopte kinderen, die zwarte zijde hebben gehoord. Ja, het is wel een voorrecht, maar de doop betekent ook zoiets als sterven, eeuwig ondergaan, nooit meer bovenkomen, verstoken van Gods gunst. Maar door Jezus Christus, die is ingegaan met zijn bloed bij de besnijdenis, in de hof van Gethsemane, door de geeselslagen, aan het kruis, door zijn leven echt in de volle zin te geven, heeft hij de weg gebaand. Als dat niet zo was, dan zou je zeggen, dan hebben de ongedoopten een streepje voor. Als dat niet zo was, dan zou je schrikken bij de gedachte, ik ben gedoopt. Maar nu mag je blijde zijn dat je gedoopt bent, omdat hij ten achtste dagen besneden is, opdat hij in zichzelf het lichaam der zonde heeft teniet gedaan, aan het kruis laten nagelen. Nou is er verwachting. Niet vanwege dat beetje water, maar dat water zegt, vader, moeder, gemeente, zul je het niet vergeten, dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonde. Zul je het niet vergeten dat tussen al die gedoopte kinderen die verloren zijn, daartussen ligt dat ene heilige kind die zich schuldig heeft gesteld om de ganse wet te doen en die het ook gedaan heeft. Dat is eigenlijk de blijdschap van de heilige doop. Niet dat wij als een stelletje Adams kinderen kunnen zeggen, ja, wij zijn het volk hoor. Nee. Maar daarom, zijn grote liefde heeft voor het kind gezorgd, die eigenlijk niet besneden hoefde te worden, maar die zich liet besnijden, die nooit hoefde te sterven, maar die wilde sterven, die altijd gehoorzaam was en toch de gestrafte wilde zijn. O, dat God daar ons een oog op geeft. De vader en de moeder van het kind, grootmoeders, grootvader, daar een oog op krijgen. In hem is alleen de hoop. Daarin zijn we in God verblijd. Dat God het geeft, maar daarom ook alleen. Nu mogen we weer eigenlijk zingen. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Als je maar bedenkt, dat wat voor de besnijdenis geldt, dat geldt ook nu. De besnijdenis is niets en de voorhuid is niets. Maar het gaat om het geloof in die lijdende en stervende Christus. Dat heeft het kind nodig. Dat hebben wij nodig om gewassen te zijn voor eeuwig in het bloed van het Lam. Amen.